Welkom bij de Expeditie Aardbol podcast voor avontuurlijke reizigers. Mijn naam is Stephanie Versteeg, oprichter van reisblog expeditieaardbol.nl en ik ben hier om je te helpen om het maximale uit je reizen en vakantiedagen te halen. Mijn eerste verre reis ging naar Brazilië en inmiddels heb ik meer dan 50 landen bezocht, zowel binnen als buiten Europa. De beste tips deel ik op mijn reisblog Expeditie Aardbol en dus hier in deze podcast. Of je nu een doorgewinterde globetrotter bent of pas net je eerste grote avontuur tegemoet gaat, de Expeditie Aardbol podcast zit boordevol praktische tips en sterke reisverhalen. Hoi en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag is Rianne van Baarse te gast. Zij is oprichter van strandmeisje.nl en gek op de kust en het strand. Die liefde bracht haar onder andere naar het Caribisch gebied. Een regio die volgens haar veel avontuurlijker is dan de ansichtkaarten doen vermoeden. Rianne, welkom.
Thanks, dat leuk dat ik er mag zijn.
Ja, leuk dat je er bent. Waar komt jouw liefde voor de kust vandaan?
Die is echt mij eigenlijk met de paplepel ingegoten. Ik ben opgegroeid op het strand van Wijkzee. En dat gaat echt way back. Mijn ouders hebben elkaar daar ontmoet als kind zijnde. Uiteindelijk samen een strandhuisje genomen. En nou goed, toen kwamen mijn zus en ik daarbij. Dus ik ben echt geboren en met mijn billen in het zand gezet. Dus dat voelt voor mij gewoon overal eigenlijk echt als thuis.
Ja. Is Wijk aan Zee volgens jou ook het mooiste strand van Nederland?
Volgens mij natuurlijk wel. Want dat is waar ik nog steeds elke zomer doorbreng in het strandhuisje. Zijn de meningen over verdeeld? Als ik echt het allermooiste strand van Nederland moet kiezen, dan denk ik dat ik toch wel uitkom bij Heemskerk. Dat is waar mijn vaste huis staat. Heemskerk ligt iets noordelijker. Het is echt heel dichtbij alsnog. Maar dat is een heel mooi strand waar niet zoveel is. Je kan daar alleen met de fiets komen. Je moet echt helemaal door het Noord-Hollands Duinreservaat fietsen. En er staat een paviljoen en wat strandhuisjes. Maar het is voor de rest gewoon nog heel rustig daar. Dus die vind ik nog heel erg onaangetast eigenlijk. Maar wel gezellig.
Oh, wat een goede tip. Ik ga altijd naar Castricum, ook een beetje in die hoek. Maar Heemskerk, die ga ik onthouden.
Ja.
En jij bent dus heel veel in het Caribisch gebied geweest.
Ja.
Als er één cliché is dat je over de Cariben zou mogen schrappen, wat zou dat dan zijn?
Dat zou zijn dat je alleen maar op een lichtbedje ligt de hele dag bij een all-inclusive resort.
Ja, want het is wel meer dan dat is.
Ja, ik ga er regelmatig heen, voornamelijk in de wintermaanden. In de zomermaanden hebben we het strandhuisje in Wijkenzee, dus dan ga ik ook eigenlijk nooit op vakantie. En in de wintermaanden wil ik dan toch even lekker met mijn voetjes in het zand en even wat vitamine D opdoen, dus dan ga ik heel graag naar het Caribisch gebied. En dan denken mensen gewoon echt dat ik de hele dag daar niks doe. En dat ik maar gewoon een hotel boek en dat ik op een bedje lig en dan plaats ik weer een fotootje met de voetjes in het zand en de zee erachter zo. Maar dat is gewoon helemaal niet waar. En ik merk gewoon nog steeds als ik dan vertel wat we dan daadwerkelijk hebben gedaan, dat iedereen toch een beetje verbaasd is van, oh, maar kan dat daar dan ook?
Ja, want wat doe je dan? Hoe ziet zo'n vakantie er dan uit?
Nou, natuurlijk wel een beetje op het strand liggen. Dat hoort er wel een beetje bij. Maar we delen vaak de dagen een beetje half-half in. Dus een halve dag gaan we dan op pad. Vaak gaan we dan heel vroeg op pad, omdat het natuurlijk wel vaak heel warm is. En als je dan vroeg op pad gaat, dan kan je echt nog wel de hoge temperaturen enigszins voor zijn. Dus dan gaan we de ochtend lekker iets actiefs doen. En als het echt warm wordt, dan gaan we gewoon een leuke beachclub opzoeken. Of strand hoppen met de huurauto. Dan gaan we allemaal strandjes af. Maar dan gaan we wel even wat rustiger aandoen, omdat die temperatuur, het is gewoon heet vaak. En het is altijd een beetje manjana manjana. Maar het liefste doen we dus 's ochtends iets actiefs. En dan 's middags gewoon even lekker iets meer relaxed.
Waar ga je eigenlijk altijd naartoe dan in het Caribisch gebied? Welke eilanden heb je bezocht?
Welke heb ik bezocht? Ik ben zeker op Curaçao geweest. Met ook wel echt 7 jaar verschil. Dus die liggen wel ver uit elkaar. Bonaire, Aruba, Cuba hoort officieel ook tot het Caribisch gebied. En Sint Maarten heb ik ook een maand op doorgebracht. Maar ja, er staat nog heel veel op het lijstje. Maar dat zijn de landen die ik heb bezocht.
Ja, en heb je een favoriet?
Sint Maarten.
Ja.
Ja, maar jij bent op Saba en Sint Eustatius geweest, toch?
Klopt, ja. En ook op Sint Maarten, inderdaad. Dat vond ik wel echt heel bijzonder. Ook omdat je komt er niet zo makkelijk. Je moet er echt met zo'n mini-vliegtuig naartoe. Met van die propellers en zo. En dan is het echt een kwestie van een paar minuten zelfs voordat je er bent. En ja, ik vond het wel heel speciaal ook. Omdat je dan zo ver weg bent van huis. En daar vervolgens wel allemaal van die Nederlandse invloeden ziet en zo.
Ja, dat wel. Want waarom heb jij ervoor gekozen om naar Saba en Sint Eustatius en dan Sint Maarten te gaan?
Nou, het was een persreis, dus ik was uitgenodigd om naar Sint Maarten te komen, om daar het carnaval te vieren. En onderdeel van die reis was ook laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is om vanuit Sint Maarten, dus te gaan eilandhoppen, naar andere eilanden in het Caribisch gebied. Dus daardoor ook een dag naar Sint Eustatius en een dag naar Saba geweest. En ik zit even te denken, volgens mij is Saba pas mijn favoriet.
Waarom?
Je hebt daar het hoogste... Nu moet ik echt zeker zijn van mijn zaak en hopen dat ik ze niet toch stiekem door elkaar haal. Maar op Saba heb je bijvoorbeeld het hoogste punt in het Nederlands Koninkrijk. Dus je hebt daar, kan daar heel mooi hiken. Het is eigenlijk, het ligt bovenop een rots. Dus dat hele eiland is heel rotsachtig. En er is één weg en die noemen ze dan ook The Road. En langs die road liggen dan een aantal dorpjes bijvoorbeeld. Je hebt er niet eens mooie stranden of zo, maar je kan er dus wel heel goed duiken. En je hebt mooie uitzichtpunten. En het is allemaal zo kleinschalig. Dat vond ik echt heel bijzonder. En Saba heeft een van de moeilijkste landingsbanen ter wereld. Dus ja, als je daar komt aanvliegen, dat is gewoon al een spektakel op zichzelf.
Even zweethandjes.
Ja, oh, absoluut. Absoluut, ja. Maar het is grappig, want ik vond Sint Maarten, ik was daar in mei. Ik vond het helemaal niet zo heel mooi. Maar dat was omdat het allemaal heel erg droog was. Ik had er veel meer tropen misschien verwacht. Dus ik ben wel benieuwd waarom jij Sint Maarten dan als favoriet benoemt.
In welk jaar was jij er? Weet je dat nog?
2019 uit mijn hoofd.
Oh ja.
Dat was na de orkaan al.
Nou, dat was inderdaad even waar ik aan te refereren was. Want die orkaan, ik weet even niet exact welk jaar die was, maar die heeft wel heel veel schade toegebracht. En voornamelijk als je... Sint Maarten bestaat natuurlijk uit het Franse deel, Nederlandse deel. Noordelijke deel is Frans, zuidelijke deel is Nederlands. En als je meer naar het Franse deel rijdt, naar noorden, zie je eigenlijk steeds meer hoeveel impact die orkaan heeft gemaakt. Dus dat is er zeker wel nog. Dus je ziet wel nog dat bepaalde dingen gewoon niet meer zijn opgebouwd. Of ja, dat locals bijvoorbeeld het geld er denk ik niet voor hadden. Dus dat is wel een ding wat minder mooi is. Los natuurlijk van hoe erg het is voor die mensen daar. Maar ja, waarom is Sint Maarten mijn favoriet? Ik denk juist door de veelzijdigheid die het land biedt. Enerzijds omdat je natuurlijk het Nederlandse deel hebt en het Franse deel. Je merkt gewoon qua keuken dat je heel anders kan eten. Qua sfeer vind ik toch ook wel. Je merkt wel dat de Nederlanders meer op het Nederlands deel blijven. En dat je dus op het Franse deel je echt meer in het buitenland voelt. Dus
ja, dat herken ik wel inderdaad. Ja.
Ja, dat wisselt dan toch een beetje af. En je hebt de stranden uiteraard. Maar je hebt ook bij Peak Paradise kun je hele mooie wandelingen maken. Je hebt een van de stijlste ziplines ter wereld. Op Sint Maarten. Ja. Nou, eigenlijk zeg ik heb het niet gecontroleerd. Maar we gaan even uit van het goede.
Heb je hem gedaan?
Ik heb hem gedaan. Ja, ja, hij was wel echt heel gaaf. Maar dat is vooral omdat je gewoon... Ja, je zit natuurlijk logischerwijs heel hoog. Want je gaat heel snel naar beneden. Maar het uitzicht is vooral gewoon heel erg mooi. Dus dat vond ik wel echt heel vet. En ja, ik denk toch dat het gewoon die veelzijdigheid is die het eiland biedt. En die heb je minder op een Aruba of een Bonaire natuurlijk.
Ja. Ja, en nou ja, Sint Maarten, dat, tenminste toen ik er was, toen werd het echt een beetje aangeschreven als de overstap hub binnen de Cariben. Dus nou ja, ik heb dan gevlogen naar Saba en Sint Eustatius. Maar je kan volgens mij ook gewoon de ferry nemen naar Sint Barts en de andere eilanden.
Angela,
ja, sorry. Ik was even in de war met Antigua, maar dat ligt,
ja.
Dat ligt in
Guatemala.
Ja, Anguilla.
Ja, Anguilla. Nee, dat klopt volgens mij wel. Want ik denk dat dat ook een van de misvattingen is die mensen hebben bij de Caribbean. Of het is misschien bij een omgeving, dat kan ook. Maar mensen denken heel snel toch wel aan Aruba, Bonaire, Curaçao. Sint Maarten komt er soms nog een beetje bij. Maar er zijn zoveel eilanden in het Caribisch gebied. Dat is echt niet normaal. Dus ik denk dat dat ook een beetje een misvatting is. Waar mensen misschien niet zo snel bij stilstaan. Dat je gewoon echt heel veel mooie plekken hebt om te ontdekken. En dan is Sint Maarten inderdaad eigenlijk een hele goede uitvalsbasis. Want je kan direct op Sint Maarten vliegen. Ja, dat is wel een hele fijne vlucht heb je dan. En vanaf daar kan je inderdaad weer verder reizen naar heel veel mooie plekken.
Ja. Ja, ik moet ook zeggen, sinds ik op Sint Maarten ben geweest en gezien heb hoe makkelijk het is om vanaf daar dan weer verder te reizen, staat dat echt ook nog wel op mijn lijstje om ooit een keer te gaan doen. Daar gewoon wat langer te blijven en dan dus te gaan eilandhoppen daar.
Ja, je hebt heel veel variaties. Wat jij ook zegt, dat je Saba en Sint Eustatius, dat zijn gewoon vulkaaneilanden, regenwoudeilanden. En dat staat dan weer heel mooi tegenover een Bonaire, waar het voornamelijk natuurlijk juist om de zee draait en het waterleven.
Heb jij misschien favoriete plekken op de ABC-eilanden die nog een beetje geheim zijn en door niet alle toeristen zijn ontdekt?
Oh, op de AMC-eilanden is dat wel lastiger, want ik denk dat we die wel met z'n allen goed in het vizier hebben. Ja, op Bonaire zou je dan denk ik toch wel de mooiste plekjes nog kunnen vinden. Een beetje voor een algemeen beeld. Ik krijg heel vaak de vraag, wat zijn nou de verschillen tussen die ABC-eilanden? Als ik ze heel kort moet samenvatten, dan is Curaçao het meest Nederlandse. Maar ook, vind ik, het meest gezellige eiland in die zin dat je allemaal leuke barretjes hebt en veel live muziek. Maar ook als je wat meer naar de westpunt rijdt, wat rustiger. Aruba is heel erg Amerikaans. Ik vond persoonlijk Aruba het minst leuke eiland, het minst gezellige eiland. Omdat het grootste deel van die kustlijn vol staat met all-inclusive resorts. Dus als je daar een wat rustiger strandje bij wilt zoeken, die zijn er. Maar ja, dan moet je wat meer met de huurauto op pad. Maar je mist daar wel een beetje, vind ik, de authenticiteit. En Bonaire is echt nog, ja, die loopt gewoon bij wijze van 10 jaar achter. Dat is nog echt heel erg manjana manjana, heel rustig. Iets minder zandstranden, maar meer rotsachtige kustlijn. Maar ja, ik vond dat wel heel erg authentiek, heel gezellig, heel knus. Maar dus ook een stuk rustiger.
Ja.
Dus op Bonaire kun je nog wel echt de rustige plekjes vinden. En wij hadden op een gegeven moment we hadden Lakbai ontdekt. Dat ligt aan de oostkust, maar echt een baaitje. En je moest best wel ook zo'n off-road weg afleggen. Dus je moet echt een 4x4 hebben. Ik denk op slechte dagen dat je daar niet kan komen. Omdat, ja, dan is alles gewoon modder. En volgens mij hebben we daar een half uurtje over gereden. En dan kom je eigenlijk in een hele mooie baai. Waar een heel klein toiletgebouwtje staat. Maar voor de rest is daar niks. Je hebt ook geen stoeltjes, geen bedjes, geen niks. Behalve de mangrove die daaraan ligt. En de schaduw die je dan een beetje hebt, die komt dan van die mangrove. Maar er is voor de rest helemaal niks. Het zand kan je echt nog 100 meter lopen tot aan je knieën. Het is super ondiep. Dus het is heel, ja, het is bijna geen branding. En aan de rand van die 100 meter wordt het dan wat dieper. Maar daar zwemmen dus allemaal schildpadjes.
Wauw.
En het is eigenlijk te troebel om te snorkelen. Dus dat is jammer. Maar je ziet ze de hele tijd boven komen. Dus als je gewoon gaat staan en je gaat gewoon een beetje rondkijken, een beetje om je heen, zie je allemaal van die koepjes omhoog komen.
Oh, wat leuk. Oh, dat ga ik even opschrijven en in de show notes onder deze aflevering zetten. Want die willen we wel onthouden natuurlijk, die tip.
Ja, die is echt, echt heel erg leuk.
Ja. Ja, en het voordeel van Bonaire is volgens mij ook juist doordat er niet van die zandstranden zijn, dat je er heel goed kan duiken, toch? En snorkelen.
Klopt, Bonaire is echt een duikeiland. Volgens mij zijn er iets van 85 duiklocaties op het land. Dat is echt heel veel. En heel veel shorediving. Wat betekent dat je dus vanaf het strand meteen naar de locatie gaat. Dus dat je niet per se altijd met een boot de zee op hoeft en dan te water gaat.
Oh ja, dat zal misschien ook wel schelen in de prijs dan, denk ik.
Oeh, weet ik niet. Zo'n duiker ben ik niet.
Nee. Sowieso, is het heel duur om naar de ABC-eilanden te gaan?
Dat verschilt denk ik heel erg per eiland. En volgens mij is Sint Maarten bijvoorbeeld wel iets aan de duurdere kant. Ik heb de ABC-eilanden niet per se als heel duur ervaren. Maar bijvoorbeeld in Cuba, ja, dat is weer een land dat heel erg gevoelig is voor wat er in Amerika gebeurt qua politiek. Dus dat wisselt gewoon heel erg, denk ik. Ik ben ook benieuwd hoe jij dat hebt ervaren op Saba en Sint Eustatius.
Nou ja, ik was daar op een persreis, dus ik werd in een busje gestopt en van kijk, lekker gereden. Dus ik heb daar niet per se heel veel geld zelf uitgegeven. Dat is dan weer het voordeel van een persreis. Dus ik kan over dat prijspeil niet heel veel zeggen, maar ik kan me wel voorstellen, juist doordat het zo klein is en vrij exclusief, dat je daar best wel veel geld kwijt zal zijn voor accommodaties, maar ook wel in restaurants en zo.
Ja, het zou me ook niks verbazen inderdaad.
Nee.
Maar ik denk altijd wel, ik adviseer eigenlijk altijd om gewoon lekker een appartementje te nemen. Vind ik zelf gewoon heel erg fijn. Het aanbod is best wel groot op al die landen. En dan kan je zelf ervoor kiezen hoe duur je het maakt natuurlijk. Je kan eigen ontbijtje halen, je kan buiten de deur eten of je kan af en toe zelf wat koken. En een huurauto. En die moet je dan ook echt wel van tevoren reserveren. Want op een eiland zijn maar een beperkt aantal auto's. En helemaal bij Curaçao, die zijn gewoon uitverhuurd. Zeg je dat zo?
Oh, ja.
Onverhuurd, alles is verhuurd. Dus die moet je wel echt van tevoren boeken. Maar daarmee kan je het nog best wel een beetje in eigen hand houden, denk ik.
Ja, ja. Ja, het voordeel van natuurlijk in zo'n mooi resort is dat je meteen aan het strand zit.
Dat dus is waar.
Als je motivatie is om hele dagen op het strand te liggen, dan is dat natuurlijk een voordeel. Maar het is dus wel makkelijk om niet per se een all-inclusive reis te boeken naar een van die eilanden.
absoluut. Je hebt heel veel opties. Ook omdat er gewoon heel veel mensen zijn met vakantiewoningen natuurlijk, die ze daar verhuren. Ja. Maar je hebt heel veel mogelijkheden om gewoon lekker een Airbnb'tje of een appartement ergens te boeken.
Ja. Jij vertelde net dat er 7 jaar tussen jouw eerste en tweede bezoek aan Curaçao zat. Heb je het eiland zien veranderen?
Helaas wel.
Ja.
De eerste keer dat ik daar was, was, 2016? Ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Maar de eerste keer dat ik daar was, was het op een goede manier druk, denk ik. Gewoon gezellig. En de meeste drukte zit natuurlijk rond Jantiel. Daar zitten ook de grote hotels en ja, de feestjes en de live muziek zit daar. Dus daar is het wel heel druk. Als ik toen naar Westpunt reed, had je af en toe echt nog wel een beetje strandjes min of meer voor jezelf. Dat is niet meer zo. Ik denk dat op elk strandje nu wel het nodige te vinden is. En de eerste keer dat ik er was, was Porto Marie een van mijn favoriete stranden. Het is een heel fijn zandstrand waar varkentjes lopen. Dat is kou van dieren, dus als er varkentjes zijn of andere dieren ben ik snel tevreden. Maar voor datzelfde strand moet je inmiddels parkeerkosten betalen. Je moet inmiddels entree betalen. En dan moet je nog je bedje betalen om daar te mogen liggen. Dus dat is wel heel erg veranderd. Je hebt bijvoorbeeld ook Playa Grande op Curaçao. Dat is een strand die bekend staat om de schildpadjes die daar zwemmen. De eerste keer dat ik daar kwam, waren we met nog misschien 5 andere toeristen die daar aan het zwemmen waren naar de schildpadjes zoekend. En de tweede keer kwamen we aanrijden en dat hele strand lag bezaaid met mensen. Dat water lag bezaaid met mensen. Dan zijn we rechtsomkeerd weer teruggegaan. Dus dan merk je wel dat het gewoon veel toeristischer is geworden. En Playa Grande wordt gewoon heel erg weggezet van, oh, hier kan je zwemmen met schildpadden, omdat daar vissers komen.
Ja.
En onderhand zijn die vissers die weten van, nou, ik gooi wat visjes in het water en die schildpadden komen. Die schildpadden weten, oh, daar zijn visjes, dus daar wil ik wel heen. En onderhand zijn die schildpadden ook gewend aan mensen. Dus je houdt het met z'n allen een beetje in stand. Terwijl je eigenlijk overal op Curaçao, op elk strand, kan je schildpadden zien.
Ja.
Alleen het is gewoon zo gemaakt nu dat je, nou, daar zijn de vissers, dus daar zijn ze sowieso. Terwijl ik niet denk dat je daar moet zijn voor de schildpadden. Maar dat is wel echt heel jammer om te zien eigenlijk. Dat zo'n plek dan gewoon kapot gemarketeerd wordt eigenlijk.
Ja, ik heb dat dan niet gezien op de ABC-eilanden. Maar bijvoorbeeld wel in Mexico, daar heb je ook, dat ligt natuurlijk ook aan de Caribische Zee. Daar heb je ook dat soort plekken dat ze zeggen, oh, maar Acumal is het strand waar je mooi met schildpadden kan snorkelen. Nou, je ziet gewoon busladingen mensen tegelijkertijd met van die felgroene vestjes het water ingaan. Daar is niks natuurlijks meer aan eigenlijk.
Nee. Nee, echt super jammer. Ja, en op Curaçao heb je volgens mij ook nog steeds zo'n dolfijnenopvang of zo, dat je met dolfijnen kan zwemmen. Ja, je krijgt het bij mij niet in.
Nee, goed. Goed dat je dat ook benadrukt.
En trouwens, nog eentje om over dieren te spreken op Aruba Flamingo Island. Volgens mij het
Froja Island.
Dat is een eilandje.
Ja, regels toch?
Ja, het is een eiland voor de zuidkust, als ik het goed heb. Ik ben er zelf niet geweest. Daar kan je dan alleen ook komen via een hotel. Dus als je in het hotel slaapt, dan kan je makkelijk aan een kaartje kopen. En anders moet je volgens mij gewoon naar de receptie van dat hotel. Hartstikke mooi eiland, witte stranden. Maar het wordt populair gemaakt door de flamingo's die daar lopen. Als je daar op je bedje ligt, dan lopen de flamingo's langs je. Die lopen daar omdat ze niet kunnen vliegen. En iedereen die vindt het natuurlijk helemaal fantastisch, maar het is natuurlijk niet hoe het hoort. En je betaalt overigens ook echt een godsvermogen om daarheen te komen.
Ja, allemaal voor de Instagram-foto.
Allemaal voor de Instagram-foto.
Ja, ik kan me voorstellen dat het dan op Cuba wel weer een hele andere ervaring was.
Compleet tegenovergesteld.
Ja.
Daar is gewoon bijna geen toeristisch netwerk nog.
Nee.
Er zijn een paar locals die dan denken van, oh goh, weet je, hier kan ik wat van maken. Of ik ga een gids worden en ik geef wat wandelingen. Maar er is daar voor de rest heel weinig opgezet nog. Echt contraien.
Ja, Cuba zou ik super graag willen bezoeken, maar het is zo lastig om dan vervolgens nog een ESTA voor Amerika te krijgen. Of tenminste, dat is überhaupt niet mogelijk. Je moet dan een visum aanvragen.
Ja, ik ben er nog voor 2021 geweest. Maar als je inderdaad na 2021 bent geweest, dan moet je een visum aanvragen, denk ik, in plaats van een ESTA.
Ja, ja.
Ja, en als je dan ook al een overstap in Amerika hebt, dan wordt het al een gedoetje. Dus
ja, precies. Ja.
Ja.
Ja. Zijn er nog andere landen in het Caribisch gebied of eilanden waar je die hoog op je lijstje staan?
Dominica lijkt mij heel erg mooi. Dat is ook een beetje een regenwoud. eiland. De Britse Maagdeneilanden heb je heel veel mooie stranden ook. Daar zou ik nog heel erg graag naartoe willen. En ja, mijn vader is heel erg... Ik heb het reizen en het strand duidelijk van mijn ouders. Maar mijn vader is ook op Grenada geweest. En die vond dat ook heel erg waanzinnig. Dus ik ben ook al heel benieuwd wat daar dan zo mooi aan is.
Ja. Ja, ik heb goede verhalen gehoord en mooie foto's gezien van St. Lucia.
Ja?
Ben ik ook heel benieuwd naar.
Is het juist een heel groen eiland? Of
ja, het is een heel groen eiland ook.
Nou ja.
Veel hoogteverschillen en zo. Zou jij ooit een cruise overwegen?
Zeker niet. Nee, het enige wat mooi meegenomen is dat je natuurlijk heel veel eilanden ziet.
Ja.
Maar het vervuilende aspect... Weet je, natuurlijk, ik kan het niet goed praten dat ik ook heel veel in het vliegtuig stap. Maar een cruise vind ik wel next level vervuilend.
Ja. Ja.
Plus... Je gaat natuurlijk aan boord, je slaapt dan aan boord van die boot. Je overlaat met z'n allen een stad.
Ja.
Heel veel mensen gaan vervolgens wel lunchen op de boot of dineren op de boot. Dus die lokale bevolking heeft er helemaal niks aan. Vind ik trouwens wel een interessante ook. Want toen ik op Sint Maarten was, zaten wij ergens in een huisje hoog op de berg. En we keken uit op Philipsburg, de hoofdstad van Sint Maarten. En op een gegeven moment dachten we van, oh, er is nu geen boot. Het zou wel lekker rustig zijn in het centrum. Dus we gaan even naar het centrum, anders loop je gewoon over de kop heen. En we kwamen daar aan en alles was gewoon dicht. Die stad functioneert gewoon niet als er geen cruiseboot is. Het was gewoon een spookstad. En nou ja, toen zijn we op een andere dag teruggegaan dat er wel een boot lag. En toen was allemaal koek en ei en hartstikke gezellig en alle winkeltjes waren open. Dus dat vond ik wel heel bizar.
Ja, ik zag laatst op Instagram iemand die ook aan het cruisen was en die ging naar de Bahama's. En daar hebben ze dus gewoon van die eilanden die volledig alleen maar ingericht zijn op die cruise toeristen. Dus daar hebben ze een nepstadje gebouwd met souvenirwinkeltjes en een strandje dan gemaakt. Maar ja, je ligt op dat strand en eigenlijk naast dat strand ligt dus die enorme cruiseboot. Dus het is ook helemaal niet idyllisch of zo. Echt, ik vond het een hele wonderlijke wereld.
Het is echt een hele wonderlijke wereld. Op Bonaire kunnen ze volgens mij, als ze een cruise hebben gemaakt, ze komen aan op Bonaire, kunnen ze volgens mij dus zo'n golfkarretje huren. Dus als er een dag een cruiseboot is op Bonaire, zie je over het hele eiland van die golfkarretjes gaan.
Oh ja.
Ik vind het wel grappig. Ik vond het daar niet storend, maar het viel me wel op dat je ineens denkt van, hoezo zie ik 10 golfkarretjes rijden hier?
Ja.
Zou jij een cruise overwegen?
Zeg nooit nooit. Ik heb ook verhalen gehoord over dat je wel echt mooie cruises bijvoorbeeld in het noorden van Europa kan maken. Dat je dan de Noordzee afgaat en naar Ijaalt en zo. Dat zou me eventueel... Ja, daar zou ik voor openstaan. Maar ik zie mezelf bijvoorbeeld niet zo snel, ook niet in Zuid-Europa bijvoorbeeld, cruisen langs door de Middellandse Zee of zo. Nee. Nee, ja, ik weet het niet. Ik moet wel overtuigd worden, denk ik. Ja,
ja, ik denk dat ze meer op zoek moeten naar hoe een cruise voordelig kan zijn voor de lokale bevolking. En dat je niet zo'n stad overspoelt. Maar ja,
ja,
zou ook niet weten hoe.
Nee, nou ja, ja, een cruise naar Antarctica, dat, ja, dat lijkt me ook op zich nog wel een keertje vet. Maar goed, ja, zeg nooit nooit, dat ik het daarop
had. Nee. Nou, wie weet, met mooie ontwikkelingen komt er nog iets gaaf. Maar ja, Noorsfjord lijkt me ook wel echt heel gaaf. Ja,
ja. Vet. Ik las op jouw website dat jij al sinds je 10e last hebt van het prikkelbare darmsyndroom. Even iets heel anders dus. Een chronische ziekte waar je best wel veel hinder van kan ondervinden. Ondanks dat ga jij toch lekker veel op reis. Hoe is dat?
Dat is af en toe best een uitdaging. Ik heb het inderdaad al echt bijna praktisch eigenlijk mijn hele leven. Aan het begin, toen ik het dan net kreeg, of dat ik er net last van had, zat ik echt letterlijk thuis. Ik kon de deur niet uit, ik kon niet naar de supermarkt. Ik kon geen kant op, letterlijk. En op school zat ik ook altijd op een apart hoekje, dat ik altijd makkelijk naar het toilet kon. Allemaal dat soort taferelen. Dus het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik ben waar ik nu ben. Maar reizen met een darmsyndroom, het is gewoon heel erg lastig in die zin, omdat je reageert, tenminste ik, en ik weet van eigen ervaring heel veel andere mensen, die reageren op soms heel specifieke voeding, maar soms is er ook geen pijl op te trekken. Ik heb hier ook wel eens gewoon in Nederland, dan heb ik een hele normale week en ineens heb ik gewoon superveel last ervan. En dan krijg je de vraag van, ja, maar wat heb je dan gegeten? En dan denk ik van, ja, weet ik veel. Je kan gewoon op de meest willekeurige dingen reageren. En als je dan ook nog eens in het buitenland bent, waar je het eten niet kent, waar andere kruiden worden gebruikt, waar best wel vaak ook meer olie wordt gebruikt, dan is dat gewoon best wel lastig. Dus ja, wat was je vraag ook alweer?
Hoe het is om ermee te reizen.
Hoe het is om ermee te reizen. Nou, wat ik zeg, een uitdaging, maar niet onmogelijk. Ik heb altijd in mijn telefoon Google Translate gedownload staan. Ik zoek altijd in de lokale taal het woordje toilet op. Dan ga ik heel vaak oefenen dat ik ook... Dan kan ik gewoon een restaurant inlopen. Vaak kennen ze het woord toilet of toilet of iets wel. Als ze het niet weten, dan weet ik het in de lokale taal. Dan kan je alleen toilet zeggen. En ik denk dat ze je dan in genoeg paniek zien dat ze weten dat het dringend is.
Ja.
Wat medicijnen helpen mij wel. Loperamide is een diarree-remmer. Die wordt sowieso eigenlijk aan heel veel reizigers geadviseerd als je last hebt van reizigersdiarree. Heb ik ook altijd bij, omdat je gewoon grotere kansen hebt dat je daar last van krijgt. ORS heb ik altijd mee. Als je wel echt heel vaak naar het toilet moet, om het netjes te zeggen, moet je goed gehydrateerd blijven. Dus ORS heb ik altijd mee. Ja, voor de rest, ja, ik mij toch wel bepaalde landen. Azië vind ik nog heel erg lastig. Vooral Bali. Als ik die verhalen hoor over Bali Belly. Nou, volgens mij heb ik al Bali Belly voordat ik er ben aangekomen. Voor mijn gevoel. Dus bepaalde bestemmingen mijd ik wel. Maar ik denk dat ik daarom misschien ook de Caribbean gewoon heel fijn vind. Omdat het toch wel een beetje westerse invloeden heeft. En toch wel voor mijn lichaam bekende voedingsmiddelen heeft misschien.
Ja, toch naar de Albert Heijn bij als je op Curaçao bent.
Ja, toch wel. Ja. Maar ook een beetje van die hippe bols natuurlijk. Ja, je moet er een beetje je eigen weg in vinden wat voor jou fijn voelt. En vooral ontspannen. En niet gestrest gaan eten, want dat is gewoon ook heel erg invloed erop. Als jij bijvoorbeeld al denkt van, oh, ik ga hier heel ziek van worden, dan ga je er ook heel ziek van worden.
Ik heb genoeg verhalen gehoord van mensen die ook last hebben van het darmsyndroom, die daardoor niet op reis gaan.
Klopt. Ja, wat ik zeg, ik zoek eigenlijk altijd dus de lokale vertaling voor toilet op. Ik zorg dat ik altijd weet waar een invalide toilet is. Ook op de luchthaven bijvoorbeeld, want vaak zijn die vrij. Ik heb ook een medisch toiletpas. En die zijn tegenwoordig voor een klein bedrag aan te vragen. Hoef je geen verklaring voor te hebben. Maar dan krijg je dus een soort, het ziet een beetje uit als een soort ID-kaartje. Maar medisch toiletpas, als jij mensen laat zien, goh, ik heb een medisch toiletpas, gaat niemand meer twijfelen aan, goh, heb jij wel recht op dit invalide toilet bijvoorbeeld? Of oh, heb jij wel echt zoveel nood? Dus dat geeft best wel even wat zwaarte om aan te tonen van, oké, ik moet nu echt naar het toilet. Dus die kan je volgens mij gewoon online heel makkelijk aanvragen.
En die is ook in het buitenland geaccepteerd?
Nou, het staat er wel in het Nederlands op, maar er staat wel zo, ja, het is zodanig vormgegeven dat ik wel denk dat mensen heel snel snappen dat het serieus is. Zo zeggen. Dat je er eigenlijk niet omheen kan.
Nee.
Ik zit even te denken wat mij nog meer heel erg helpt. Ja, sowieso geen schaamte hebben. Iedereen die je op reis tegenkomt, die mensen die in een restaurantje werken waar je naar het toilet gaat, je gaat die mensen nooit meer van je leven zien.
Precies.
Het is een menselijke behoefte. Jij kan er ook niks aan doen. Jij hebt er ook niet om gevraagd om hier last van te krijgen. Je ziet het toch niet meer. Dus laat al je schaamte ook gewoon even voor wat het is. Je kan er niks aan doen.
Nee. Nee, wat goed ook dat je er zo open over vertelt.
Nou, ik heb er zelf heel lang mee gestrukkeld. Ik heb ook echt groepsperspreizen gehad. En dat vind ik nog wel lastig. Want dan zit je in een groep. Je hebt vaak een best wel strak programma die je moet volgen. En dan toch moet je daar soms van afwijken. Of toch aangeven van, goh jongens, dit gaat even niet. Dus ik heb heel veel uitdagingen heb ik gehad. Maar ik weet dat heel veel mensen hier last van hebben. Dus ik wil het vooral bespreekbaar maken, omdat het toch een taboe blijft. Dat is natuurlijk niet zo'n heel smakelijk iets misschien. Maar ik ben alle schaamte voorbij. En ik denk dat het juist heel veel mensen kan helpen om het bespreekbaar te maken. En op die manier dat we het ook met z'n allen leuker kunnen maken en makkelijker kunnen maken voor de mensen die er last van hebben. Dus als je ook een reisgenootje hebt die hier last van heeft, of die aangeeft van, goh, ik vind het fijn als er een toilet is, of ik moet nu naar het toilet. Zorg daarvoor gewoon. Help diegene, steun diegene. Ga niet raar kijken van, oh, maar iedereen heeft wel eens buikpijn. Oh, maar je kan toch wel even een uurtje het ophouden. Nee, ga gewoon mee. Geloof diegene. Neem het serieus.
Waar kunnen mensen jou volgen?
Op strandmeisje.nl, daar deel ik heel veel reisverhalen onder de zon. Op Instagram, @strandmeisje.nl, ben ik iets minder actief. Wel ben ik op TikTok heel actief. En daar kan je me beter volgen. Echt op strandmeisje.nl ook.
Leuk. Ik zal allemaal linkjes toevoegen in de show notes.
Helemaal leuk.
Dank je wel.
Ja, jij heel erg bedankt. Ik hoop dat we wat mensen hebben laten inzien dat de Caribbean niet alleen maar zon, zee en strand is. Maar er ook heel veel regenwoud, mooie wandelingen en vulkanen.
Ja, leuke dingen om te doen.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Expeditie Aardbol podcast. Ik hoop dat je vol inspiratie zit en zin hebt om op reis te gaan. Vergeet niet om je te abonneren in je podcast app. En ik zou het heel leuk vinden als je een recensie kan achterlaten of deze podcast deelt met andere reizigers. Vergeet mij op Instagram dan niet te taggen met @expeditieaardbol. Wil je meer tips voor jouw volgende avontuurlijke reis? Bezoek www.expeditieaardbol.nl voor nog veel meer inspiratie, handige reisroutes en travel hacks. Tot de volgende keer!